Deze podcast wordt u aangeboden door de firma Huchtenburg en de Vries, de no-nonsense makelaar in Haarlem. Ook op zoek naar vier muren en een dak? Huchtenburg en de Vries, generaal Cronjeestraat 66, Haarlem.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, beste mensen. Dit is alweer aflevering 20 van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Ik ben Paul Omkout, creatief directeur, content manager en influencer. Edwin Struis zit er ook klaar voor, na een zware verbouwing.
Ja, zeker. Ik was vroeger vrouw. Nee. ja, thuis is er het nodige gebeurd. Je herkent het niet meer terug.
Oh.
Als ik jou binnenkort uitnodig, dan zou je zeggen, heb je een nieuwe huis?
Nieuwe keuken, nieuwe badkamer.
Ja.
Ja, en van de week was je op het Milieuplein in Haarlem om afval.
Goed om dat eens mee te maken. Het was op een zaterdag. Het schijnt wel een hele goede dag te zijn om daarheen te gaan. Dag. Er stonden 100 mensen voor me die ook naar het Milieuplein gingen. Maar als je eenmaal bovenop dat Milieuplein bent, dan voel je wel heel goed dat je al die spullen, daar het hout, daar de
plastic steen,
glas, ja. Steen. Je schoonmoeder zou je ook nog heen kunnen brengen, bij wijze van spreken. Ja, dan ben je blij dat je er vanaf bent.
Ja, dit was jouw eerste klus als zeg maar klusser, toch?
Ja, tevens laatste.
Oké, vandaag verwelkomt Brilstand als hoofdgast en tevens enige gast. De muziekschrijver van de Volkskrant en presentator van de Ajax-podcast Brani, Menno Pot. Menno, welkom.
Hey.
Wat is de laatste wedstrijd die je hebt gezien?
Mijn laatste wedstrijd was de kampioenswedstrijd van de Ajax zaterdag amateurs tegen SV Huizen. Ging om de titel in de vierde divisie A. Een bloedstollende finale die een beetje iets weg had van Ajax Twente uit 2011. In die zin dat het een rechtstreeks gevecht om de titel was tussen de nummer 2 en 1.
Oh ja.
Waarbij de nummer 2 moest winnen. En deden ze dat niet, dan zou de titel voor de ander zijn. Dus één van de twee ging daar de schaal krijgen.
Hoe liep het af?
Ajax won met 2-1 door een doelpunt in de blessuretijd.
Kijk, zoals het hoort.
Dus dat was echt heel erg leuk. En mooi, spannend, veel Huizen supporters. Groen, gele rook, hè, want Huizen is geel-groen. Volgepakte tribunes, heerlijk. Ja, ja.
Dit was ook voor jou een beetje een manier om het tamelijk rampzalige seizoen 23-24 te verwerken.
Dit was louterend voor een Ajax-ziet.
Ja. Er viel nog wat te juichen. Ja. De eerste keer dit seizoen dat je gejuicht hebt, denk ik.
Eigenlijk ja, daar kwam het wel op neer. En daarvoor ook nog bij AFC Lisse geweest op dezelfde dag.
Op dezelfde dag zelfs?
Ja, even fietsen. Die speelde om 3:30 en daarna op het fietsen naar de toekomst.
Echt een liefhebber ben je toch eigenlijk, hè?
Ja, dat klinkt bijna zo, hè?
Ja. AFC, Jack van Gelder nog tegengekomen?
Ik zag hem lopen, Jack.
Oh, je zag hem lopen?
Ja, en die is er volgens mij altijd. En vaak ook Ivonier, die zie je daar ook altijd.
Oh, Ivonier en Jack van Gelder.
Ja.
Dat zijn al twee iconen die je daar dan in het wild kan tegenkomen.
Het woord mastodont krijgt hier nieuwe dimensies, ja.
Nou, Jack van Gelder gaat zo ook nog even vallen. We gaan snel door. Het programma is weer overvol met tijdreizen naar betere tijden, zoals je van ons gewend bent. Ik zeg het nog maar eens, Brilstand is achteruitgang.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Edwin, we hebben leuk nieuws.
Ja, we hebben eigenlijk dubbel leuk nieuws. We krijgen zoveel inzendingen. Het is, ja, PostNL, ze moeten het binnen een dag eigenlijk bezorgen.
De reacties op de show.
Maar dat lukt al niet eens meer. Het zijn er zoveel. Dus dat moeten we even uitstellen om dat eenmaal te sorteren.
Ja, Twitter barstte ook uit elkaar na de laatste podcast.
Misschien hebben we iemand extra nodig, extra handje.
Iemand sowieso in de postkamer. Kijk, Heidi van Turen neemt dit normaal voor haar rekening, maar die heeft er ook niet altijd tijd voor.
Dat is zo. Maar we gaan, we hebben inderdaad leuk nieuws, want we gaan weer een live podcast opnemen. We gaan weer het theater in, zo zou je het kunnen noemen, maar goed, Theater De Zwaan. Om precies te zijn, onze stamkroeg.
Oh ja.
Ook café nog. Waar we graag verblijven. Eerder deden we dat al eens met Joep van het Hek. Nou ja, die naam hoeft verder geen nare uitleg. Heeft net afscheid genomen. na 50 jaar op het toneel gestaan.
Podcast is nog steeds te beluisteren op alle platforms. Klopt. Die we maakten met Joep.
Maar onze volgende gast, onze live gast dan, is eveneens een legende. Luister maar.
Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van 11 meter schoot? Er is leven na de dood.
Ja, Freek de Jonge is onze gast. De show vindt zoals gezegd plaats in Café de Zwaan in Haarlem. S'avonds vanaf
maandag 17 juni.
Vanaf 19:30. Eigenaar Bert van Kesteren stelt bitterballen beschikbaar.
Ja.
En wij weten uit ervaring dat zijn kolossaal grote bitterballen.
Ongelooflijk.
Dat is een soort maaltijd bitterballen.
XXL. XXL, denk ik.
Wie erbij moet zijn, die moet een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. Brilstand@gmail.com. Aanmelden voor de show met Freek de Jong op 17 juni in de Zwaan.
Het is natuurlijk een besloten uitzending.
Het is besloten uitzending. De meest originele inzendingen worden beloond. En aanmeldingen via de socials, dat kan ook aanmelden. Twitter of Facebook of waar we ook allemaal actief zijn.
TikTok.
Ik weet het ook allemaal niet meer.
V-contacten voor onze Russische luisteraars.
Oké, zoals gezegd, de socials stellen we een weekje uit. En we gaan door.
Vers van de pers. Brilstand probeert ook iets zinnigs te zeggen over het laatste nieuws.
Ja, Menno, dit is eigenlijk het ene laatste nieuws. Want het laatste nieuws doen we niet aan. Maar het ene laatste nieuws is de aanstelling van een Italiaanse filosoof, als ik hem zo mag noemen. Francesco Farioli bij Ajax. In tegenstelling tot veel andere voetbalwatchers, ben je daar hartstikke enthousiast over?
Ja. Wel, want kijk, ik heb geen idee wie de man is en wat hij kan. Nee. Zijn naam kwam mij voor het eerst ter oren toen hij genoemd werd als kandidaat voor
Ajax.
Mijn
naam is genoemd.
En dus ik heb geen idee wat het gaat worden. Maar ik vind het wel heel leuk. Vanwege eigenlijk hoofdzakelijk het feit dat hij filosoof is. En nee, ik hou van dat intellectuele type. Zo'n trainer die zo'n totale maniak is. Zo'n echte visieman. Die je niets aan het toeval overlaat, theorieën heeft over hoe je moet ingooien. Er schijnen 3 varianten voor te zijn. Die over elke looplijn en elke stap in de halfruimte heeft nagedacht. En ook heel veel van de mensen om zich heen vraagt. Dat vind ik leuk.
Ja.
Ik vind het ook leuk dat het zo'n jonge gast is.
Ja.
Dat zie je in Duitsland veel. Dat er ineens iemand van 32 met een laptop ergens technisch directeur wordt. En zo voelt dit ook een beetje. Dat vind ik een heel grappig project.
Ja.
Dus toen er 3 namen ter sprake waren. Hè, Potter had je, Graham Potter. En Erik ten Hag werd dan genoemd als die vrij zou komen. En Farioli. Toen had ik al wel het idee van eigenlijk zou ik die Farioli wel het grappigst vinden, geloof ik.
Maar meer om het experiment als het ware.
Ja, eigenlijk wel. Ja,
ja. De gekkigheid die je mee gepaard
gaat. Nou, we moeten het volgens mij zo zien dat aan de ene kant helemaal links staat John Heitinga. En helemaal aan de andere kant staat deze man.
Ja, eigenlijk zo zou je dat kunnen zien op de schaal van het moderne trainerschap.
Ja.
Ja, ja, en ik hou van die... Van die wetenschappers.
Hij is echt gediplomeerd filosoof. Hè? Hij is afgestudeerd op een scriptie met ook iets met de keeper te maken of zo. Of hij haalt er allerlei filosofen uit heden en verleden bij. Van
Kant, Jean-Paul Sartre, Immanuel Kant.
Immanuel Kant half.
Maar ook Albert Camus en Fyodor Dostoevsky. Laat zich door inspireren.
De Braziliaanse voetballer Socrates heeft hem ook. Ook wel heel erg.
Jij plaatste op Facebook een grappig stukje met de commentaren van voetbalmastodonten.
Ja.
Uit je duim.
Maar ze hadden waar kunnen zijn.
Desondanks dachten heel veel mensen dat het waar was wat jij schreef. Je liet bijvoorbeeld Marco van Basten zeggen, rare keus, ik ken hem niet eens.
Ja, en dat bleek hij al gezegd te hebben, notabene.
Oh, dat bleek
hij
gezegd te hebben. Ja.
Dus, want dat doet hij vaker. Marco kan er heel moeilijk mee leven als hij iemand niet kent. Dat is wel duidelijk. En dan heeft hij er grote bedenkingen bij. En dat was nu ook weer zo.
Ja.
Terwijl op zich is het, als je ergens als goed betaalde analyticus op televisie zit, is het ook wel weer enigszins vreemd dat je de trainer van de nummer 5 van Frankrijk niet kent.
Nee. Ja. Jij laat Jack van Gelder, daar hebben we hem, zeggen.
Wat
afgestudeerd
zei
filosoof, linkse elite dus, zal vast heel woke zijn. Schandalig.
Ja,
dat heeft hij ook gezegd, toch?
Door deze hadden veel mensen door dat het waarschijnlijk toch wel een grapje was. Deze ging net iets te ver, denk ik.
Oké. Okay. Nou, dat woke, dat klopt dan wel natuurlijk. Want Jack is niet woke, denk ik. Hè. Nee.
Maar Van de Gijp daartegen, dat zou zomaar kunnen. Hè. Farioli, dat is toch een soort pasta voor die strikjes. Ja, je hoort,
ja, die had gekund.
Je hoort het van de gek.
Ik vond zelf Aad de Mos het leukste. Die moet je dan, om het even af te maken, ja, ook even voorlezen.
We hebben eerst nog Wesley Snijder.
En die ook straks in deze show nog even langskomt. Wesley Snijder, als zanger dan weliswaar. Aad de Mos.
Snijder zei overigens, tja, ik had geen interesse. Ik denk dat Ajax dat wel wist, want ze hebben me niet gebeld. Ja, het had allemaal zomaar gekund. Aad de Mos. Ja, die hebben ze puur op zijn naam gekozen, die Variola.
Nou ja, hè? Ja. Ja, nou ja, zo gaat het een beetje. En alleen al daarom ben ik groot voorstander van deze aanstelling. Ik vind het heel leuk dat daar tegen ingegaan wordt. Het is ook leuk alvast om te weten dat deze man al deze mensen niet kan verstaan. En dat hij er daardoor ook zeer ongevoelig voor zal zijn wat ze allemaal vinden. Vind ik ook grappig.
Ja.
En ik hoop dat dat een succesje wordt. Ja.
Nou, het deed Edwin en mij denken aan een televisiefragment uit 1972 van Monty Python. Monty Python liet twee elftallen tegen elkaar spelen. Duitsland, ja. Griekenland.
Ja.
Met een goede line-up. Ja, allemaal filosofen. We gaan een klein stukje luisteren.
And let's now see their line-up. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer, obviously a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team. As you'd expect, it's a much more defensive lineup. Plato's in goal, Socrates a front-runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle, very much the man in form.
Aristoteles is the man in form.
Ja, 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 het is ook hoe dat filmpje dan ook verder gaat. Want de scheidsrechter, Confucius overigens, die fluit voor de aftrap. En dan zegt, ja, maar niemand trapt tegen die bal. Ze gaan allemaal zo nadenken, weet je, met de pijn in het hoofd. Met de hand onder de kin. Zo van, ja, hoe gaan we dit nou aanpakken? In de 89ste minuut zegt Archimedes uiteraard Eureka. En ja, die begint opeens tegen die bal. En dan zie je anderen ook van, ja, dit is het. Dit hadden we eerder moeten weten. Dit hadden we moeten doen. In de 90ste minuut kopt, geloof ik, Socrates dan de 1-0 in. Meteen afgelopen, Duitsers boos. Grieken
ja,
gewonnen.
Dat was het, ja.
Ja, het is een heerlijke, ja, 1972, we hebben het over. Maar fantastisch om dat er nog eens langs te zien
komen. En Variola is hier waarschijnlijk door geïnspireerd. Hij is ook geïnspireerd door Cruijff en Van Gaal, heeft hij gezegd. Dat en dat kwam hem op een standje te staan van niemand minder dan Willem van Hanegem maandag in zijn column in het AD.
Ja.
Want die vond dat maar heel raar. Dat
Willem
hij dat had
geloofde
gezegd.
Niet dat hij. Was Willem degene die niet geloofde dat hij Cruijff kon kennen? Of
nee,
was
dat,
het meer...
was, dat was Valentijn Driessen.
Dat was Valentijn Driessen.
Van de Telegraaf.
Oh ja. Ja. En Willem had het standpunt dat als je Van Gaal ging prijzen, dat dat dan gelul voor de bühne is.
Ja.
Ja, ja. Nou ja, misschien.
Heeft
hij
daar een punt?
Misschien is het wel waar. Nee, Willem heeft nooit een punt. Maar daarom is hij buitengewoon waardevol voor het Nederlandse voetballandschap.
Ja. En het debat.
En de discussie, inderdaad.
Ja, dit hoort erbij. En het is heel erg leuk dat het gebeurt.
Maar even over het filosofie voetbal van Farioli. Die reacties zijn natuurlijk wel typisch. Hè? Je verzon er een aantal die waar hadden kunnen zijn.
Ja.
Maar Johan Derksen die vindt het ook helemaal niks. En Valentijn Driessen vindt het niks. En Van Hanegem vindt het niks. Waar duidt dat nou op?
Nou, ik denk dat bij die oudere commentatoren zal het gewoon echt een conservatieve reflex zijn.
We kennen het niet.
De Hollandse school is beter of zoiets. Maar ik heb ook wel eens de indruk dat daar bij de iets jongere mensen, de Van Bastes en de Snijders en zo, dat daar ook iets van, dat ze zich bedreigd voelen bij zit. Of zo. Dat als er voor elke Farioli die binnenkomt in het Nederlandse voetbal, is er ergens in de keten een snijdertje die geen baan krijgt, zeg maar. Ja. Of een Dirk Kuyt of een wat dan ook. En het is natuurlijk een generatie trainers die zo'n ongelooflijk arbeidsethos heeft. Totaal maniakaal een stretcher op de toekomst neerzetten en alle jeugdwedstrijden bekijken. Een miljoen wedstrijden analyseren. Ja. Videoanalyse, data, voedingsspecialisten, de hele rattenplan.
Hij was alweer eens kijken bij een jeugdwedstrijd.
Ja, bij de onder 17 zat hij. Ja. En dan gewoon niks aan het toeval overlaten en er een heel arbeidsintensief beroep in feite van maken.
Ja, en dat kunnen zij zich niet voorstellen.
Nee, en dat steekt natuurlijk nogal schril af bij hoe figuren als Wesley Snijder, Jaap Stam en Dirk Kuyt over het trainersvak praten.
Ja.
Geen zin in de cursus, want ik weet heus wel hoe er gevoetbald moet worden.
Geef mij dat diploma nou maar gewoon.
Ja, dat papiertje heet
dat
dan.
Dat papiertje.
En ja, dat soort jongens. Ik denk zelf altijd, als je Feyenoord als voorbeeld neemt. Ik heb het gevoel dat daar 10 jaar geleden zo Dirk Kuyt aangesteld had kunnen worden als hoofdtrainer.
Ja.
Maar nu ze Arne Slot hebben gehad, zullen ze dat niet meer doen.
Nee, precies.
Nu weten ze namelijk dat het nogal wat uitmaakt of je een iemand met arbeidsethos aanstelt of iemand die dat niet heeft.
Ja.
En een van die mannen die ook genoemd werd, was Van Persie natuurlijk. En dat is ja, misschien ook wel goed dat hij via Heerenveen probeert hoger op te komen.
Ja, dat lijkt me nou weer iemand die daar wel gezond in staat. En die ook een beetje oog houdt voor de wereld om zich heen. En die leergierig is en een hele nieuwe kant van zichzelf wil ontdekken. Want dat moet je natuurlijk gaan doen. Het is een totaal ander beroep.
Ja.
Je moet een people's manager worden, maar je moet ook verschillende teams aansturen om je heen. Het voetbal verandert, de hele voetbalwereld verandert.
Ja.
Dus je moet echt een soort van nederigheid hebben. Van, ik ga nu echt iets heel anders doen dan voetballer zijn.
Wat ze als voetballer natuurlijk nooit hadden. Dat nederige.
En daar zie ik Van Persie wel voor aan.
Die zei ook van ik moet mezelf hier niet als de grote voetballer van toen gaan gedragen.
Ja.
Want dat was de valkuil natuurlijk voor Van Basten, ook bij Heerenveen overigens.
Ja.
Dat hij dacht van wat loopt hier nou om me heen eigenlijk?
Soms denk ik van iemand die heeft dat wel, bij Ruud van Nistelrooy vermoedde ik dat ook. Dat hij wel die nederigheid tegenover het vak zou hebben.
Ja, ja.
Misschien iemand als Van Bommel ook wel, weet je wel. Er zitten er wel figuren tussen die daar wel echt heel erg leergierig in zijn.
Ja.
Maar Jaap Stam en Dirk Kuyt, die hebben niet eens zin om in de schoolbankjes plaats te nemen. Dus die denken dat ze het allemaal al weten.
Had Van Halinchem ook niet, hè, overigens.
Nee.
Nu toch, hè?
Nee.
Maar het was echt een makkelijker vak natuurlijk in die tijd. Die hadden te maken met een spelerselectie en verder niet. En niet met een enorme organisatie eromheen. En dat was allemaal net iets...
communicatie ook.
Eendimensionaler beroep.
Precies.
We gaan voetballen.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische, doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Terug naar 2000. Stadion waar toen nog de Amsterdam Arena werd genoemd.
We moeten hem daar maar even door die zure appel heen.
We gaan door de zure appel heen.
Heen bijten. Want wat daar gebeurde in de halve finale van het EK was eigenlijk
onbeschrijfelijk. Nederland-Italië.
Nog steeds onbeschrijfelijk, ook 24 jaar na dato.
0-0.
Nog steeds niet te bevatten, deze 0-0, deze brilstand. Want het had natuurlijk nooit in 0-0 moeten en kunnen eindigen. Want als je tijdens de eerste 90 minuten al 2 strafschoppen krijgt. Je speelt tegen een uitgedund Italië, die al vroeg in de wedstrijd een rode kaart kreeg. Je stapelt kans op kans. Je mist dus 2 penalties in 90 minuten. En ook Frank de Boer en Kluivert. En ook in de strafschoppenserie. Want ook in de verlenging nog zat kansen. Het is echt eigenlijk ongelooflijk. Ik weet nog dat ik daar ook in het stadion zat. Ergens hoog in de arena.
Toen zaten we bijna onder het dak, ja.
Ja. Dat we dachten, wat zie ik nu eigenlijk? Dit is nog steeds... En ja, ik zeg ook 24 jaar na dato, nog steeds ongelooflijk dat dit ooit gebeurd is. Waar was jij eigenlijk toen?
Ik zat in de Verenigde Staten.
In de Verenigde Staten.
Ik was op vakantie daar gewoon. Ik ging een maand rondreizen met mijn toenmalige vriendin. En ik weet nog goed dat ik... Nederland-Joegoslavië had je daarvoor, hè? De ronde daarvoor.
Ja.
Toen zat ik in het vliegtuig, dus die wedstrijd miste ik. En toen kwam ik op het vliegveld aan. En daar stonden mensen in zo'n barretje op het vliegveld de doelpunten terug te kijken. En toen kon je zelfs aan de hoogtepuntjes al zien... Jezus, wat moet Nederland hier geweldig goed geweest zijn. En daar had ook iedereen het over dat Nederland het echt helemaal was. Dat was een aparte gewaarwording. En ik heb Nederland-Italië zitten kijken in een voetbalcafé in San Francisco.
Kijk.
Waar een vriend van me woonde. Die heb ik daar zitten kijken.
Toen moest je vroeg op, denk ik, of niet?
Ja, best wel. En het zat vol met Italianen, want die waren daar in de meerderheid.
Wat een ellende.
Maar echt wel zo'n wedstrijd waarvan je denkt... hoe is het in godsnaam mogelijk dat het in 0-0 eindigt? En ook natuurlijk een enorme tragiek. Want die Nederlandse generatie had een groot toernooi moeten winnen.
Ja.
En dat had daar moeten gebeuren. Dit was het moment.
Ja.
Hoe je zoveel strafschoppen gemist krijgt, dat is natuurlijk...
98 of 2 jaar eerder was al akelig natuurlijk, die uitschakeling op het WK.
Ja.
Ja.
En toen dachten we, nog 1 keer met z'n allen, met deze generatie, die gaat zichzelf belonen. Nou, dat gebeurde niet. De penalty van Jaap Stam, hè, is...
Die bal zijn ze nog aan het
kunnen
zoeken.
We inmiddels wel om lachen.
Want, ja, dan kunnen we nu om lachen.
De bal, ze zijn hem nog aan het zoeken.
Ja, en zelfs Van der Sar stopte toen zelfs nog een strafschop in die serie. Want dat wordt wel eens vergeten, want hij stopte ook bijna nooit een strafschop. Hij heeft nog van Maldini, meen ik. Maar goed, hij heeft nog 1 strafschop gestopt. Maar dat sloeg natuurlijk nergens op, omdat de rest... weer allemaal miste. Inderdaad, Stam, nog een keer Frank de Boer. Twee strafschoppen.
Twee strafschoppen in een wedstrijd.
Nee, wedstrijd Kluivert
scoorde
wel.
Echt, hoe is mogelijk, ja.
En Bosveld?
Paul Bosveld, ja.
Dan, ja, god ja, en na afloop meteen...
We herinneren ons vooral ook de beelden van, ja, van de bondscoach, hè, Frank Rijkaard.
In de bus.
Voor in de bus.
En die zei op de radio volgens mij dat hij ermee stopte.
Ja.
De tv wist het nog niet.
Kijk, oh, ja. Zei, ja.
Maar hij huilde ook, denk ik.
Ja, daar zat ook wel een traantje.
Ja,
ja,
maar ja, dat is ook... Want bij die WK-uitschakeling 2 jaar daarvoor kan je nog zeggen... dan kom je op een gegeven moment je gelijke tegen... en dat, dan kan dat gebeuren. Dan is het een kwartje op zijn kant.
Ja.
Maar hier speelde Nederland-Italië in feite compleet op een hoopje.
Ja.
En had het echt moeten gebeuren.
Maar ja, zoals een groot filosoof uit Amsterdam. je kent die van zijn verlies. Nee, ik weet het niet.
Italianen. Je kan niet van ze winnen, maar wel van ze verliezen.
Ja, zoiets.
Ze kennen niet van... Ja, ja, precies. Nee, dat lukte ze dus ook niet. Ze konden ook niet van ons winnen.
Nee.
Maar ja...
Even een bruggetje naar het volgende EK. Het staat bijna al op het punt van beginnen.
Ja.
Hebben we er een beetje vertrouwen in? Of zin in?
Nou, dat zijn twee verschillende dingen in dit
zin
verband.
Oké, zin in ja. Ja, vertrouwen in nee.
Ik heb heel veel zin om te kijken veel. Want het WK in Qatar heb ik echt helemaal niet gevolgd. Daar had ik echt geen trek in. En deze heb ik wel veel zin in. Maar dit lijkt me, ik voel een sluimerend gevaar dat het,
debakel
dat
wordt.
Het in de groepsfase al afgelopen kan zijn voor Nederland.
Ja, maar zelfs de beste nummers 4 gaan geloof ik nog verder hoor.
Ja.
Dat moet je wel realiseren.
Okay, ja,
want er
ja,
doen geloof ik 64 landen aan mee of 128.
Iedereen mag meedoen, ja,
ja,
dat is waar.
Ik bedoel, ja, dus ja, het gaat eigenlijk nergens meer over. Ja, vanaf de achtste finale wordt het waarschijnlijk leuker. Een knock-out fase, denk ik. Maar ja, ik heb ook niet zo heel veel vertrouwen in.
Nee.
Ik kijk nog even naar jou, Paul.
Nee, ik zet er mijn geld niet op.
Nee, ja, misschien.
Maar op wie wel? Op,
hè? Ja, Frankrijk denk ik dan toch.
Ja.
Ja, je komt al snel bij die landen terecht natuurlijk. Engeland, ja, Duitsland zelf zal toch ook niet...
thuisvoordeel.
Ja, zal toch ook niet minder dan een halve finale genoegen nemen, toch?
Ja.
Ja, en verder heel veel landen waarvan je denkt... Ja, leuk, ja, Albanië, Georgië, dat werkt. Leuk dat ze er zijn.
Leuk.
Ja, ja. Nou, echt leuk, hoor, leuk. Want ik vind het ook leuk. He, want die Georgiërs, ja, die zijn, mensen waren nog echt blij dat ze zich gekwalificeerd hadden.
Echt blij. Hup,
ons,
hup.
Ja, maar bij ons,
hoera, hoera, hoera.
Bij ons wordt met een hoofdknikje begroet. Zo van, oh ja, goed, we hebben ons gekwalificeerd.
Ja.
Maar daar stroomt zo'n heel veld vol. En iedereen is in de zevende hemel. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ja, om nou te gaan denken van ik ga kijken naar Georgië tegen Zuid-Sulawesi. Dat denk ik, dat denk ik dan niet.
Niet, oké. Okay.
Nee.
We zetten de kassa even aan.
Dat was nou een bruinzeel keuken, hè?
Ja, eentje van 20 jaar geleden, die kun je toch niet vergelijken met wat ze nu maken?
Ach, bruinzeel is bruinzeel.
Wees toch niet zo eigen wijs, hè? Wat
maak
weet
nou geen ruzie. Wilt u de waarheid weten over moderne bruinzeelkeukens? Kom dan naar een verkoopfiliaal van Bruinzeel of schrijf naar Bruinzeel Zaandam.
Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Napa en Subaru kleding. Casanova voor de gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. En vanaf 13 september nu ook in de Noordmolenstraat 54 in Rotterdam.
Schitterend. Jij hebt een bruinzeelkeuken laten installeren? Of,
Ja, ik weet niet eens. Of, ik denk dat het de keukenspecialist is geweest.
De keukenspecialist.
Is dat ook niet de hoofdsponsor van de Eerste Divisie eigenlijk? Dat bedenk ik me nu. Of is dat de keuken?
Dat is de keuken.
Iets, ook iets met
de keukenkampioen.
Keukenkampioen zou het ook nog geweest kunnen zijn. Ja. Nou, hij zit erin.
Fijn.
Welkom in het Brilstandmuseum. Maak u klaar en zet u schrap voor een rondleiding langs vergeten voorwerpen uit de voetbalgeschiedenis.
We hebben hier een schilderij.
Ja, ik pak het even,
staan
even bij.
Van Herman Mooi. Brood.
Ja, ja, interessante kleur, hè?
Het is een kleurrijk werk. Ik herken een voetballer. Of, nou ja, het is een beetje abstract. Ja. Maar het zou een voetballer kunnen zijn.
Hij schildert toch met zijn voeten, of niet? Dat zie je daar heel duidelijk wel.
Nee, dat was iets anders.
Oh, dat was iets anders.
Nou, we hebben dit schilderij in bruiklijn gekregen van Danny Blind. Die kreeg dit namens de supporters overhandigd op 16 mei 1999. Toen speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Sowieso zijn laatste wedstrijd. Hij was 37 jaar, 9 maanden en 14 dagen. De wedstrijd was Ajax-RKC. Ajax won met 2-0. En we kunnen even naar Danny zelf luisteren, die daar later op terugkeek op zijn afscheidswedstrijd.
Enorm applaus voor Danny Blind, die voor het laatst optrad in de arena. Speelde zijn 493ste wedstrijd vandaag. Was heel dichtbij een doelpunt, maar dat lukte net niet. Eminent vertegenwoordiger van Ajax. Houdt ermee op. Dit zal wel zijn laatste wedstrijd zijn.
Dat was Hugo Walker.
Ja.
Menno, jij zat in het stadion, denk ik?
Ja, zeker. Ja, ja. En dat was een echt wel, ik was echt wel aangedaan.
Ja, Liedmanen nam ook afscheid. Ja. Althans, die ging naar Barcelona. Ik weet niet of dat toen al bekend was, maar het was ook van Liedmanen, ja, de laatste wedstrijd.
Die ging naar Barcelona en dat was ook bekend. Daarom nam hij afscheid op die manier. Dat gold op dat moment voor Edwin van der Sar niet. Die zou ook vertrekken naar Juventus.
Ja.
Maar dat was nog niet rond. Dus die nam dat afscheid niet en die liep daar een beetje bij van ja, ik had ook bij ze moeten staan. Maar dat was de laatste Mohicanen van de 95-lichting die vertrokken. En zo voelde het ook heel erg. Want het was een afschuwelijk, deprimerend, slecht seizoen voor Ajax geweest.
Het is een beetje vergeten seizoen. Hè? Als het gaat over de crisis van het huidige Ajax.
Dat
loog er ook niet om.
Nee, sterker nog, Ajax eindigde dat jaar als zesde in de Eredivisie. Dus nog een plaats lager dan nu. Wel met iets meer punten dan nu, geloof ik. Maar het was echt slecht. Mm. En het was een seizoen dat begon met een affaire die wel onthouden is, denk ik. Dat de gebroeders De Boer net hadden bijgetekend. Vervolgens een aanbieding van Barcelona kregen en daarop in wilden gaan. En om dat af te dwingen, hebben ze toen eigenlijk een arbeidsconflict uit de grond gestampt met Mort Olsen. Hem verweten dat de trainingen saai waren en dat ze niet met hem konden werken. Daar kwam het een beetje op neer.
Ja.
Dat is toen gesmoord en gelijmd. Ze zijn uiteindelijk tot de winterstop volgens mij gebleven.
Ja.
Maar het seizoen was eigenlijk in de startblokken al kapot. Olsen kon dat niet meer winnen, had geen schijn van kans om dat recht te trekken. Terwijl die het seizoen daarvoor heel goed begonnen was.
Dat was een fantastisch seizoen.
Het ging allemaal van de rails en stuk. En in Europa, lelijke uitschakeling, 3-0 bij FC Porto. Toen werd Olsen uiteindelijk toch ontslagen. De boertjes vertrokken ook alsnog halverwege. En het was compleet van de rails allemaal.
Rampzalig.
Ja, en het jaar daarna werd het zo mogelijk nog erger. Hoewel het één plaatsje hoger
eindigde. Met Jan Wouters als trainer.
Ja, dat was het seizoen van het eeuwfeest.
Ja. Ja.
Die is heel erg onthouden, omdat er ook een geweldige documentaire over bestaat. Dat is onthouden als het rampseizoen. Terwijl het seizoen ervoor eigenlijk ook al een ramp was.
Hm.
En dat is ook een parallel met nu. Dat het er eigenlijk twee achter elkaar zijn.
Dus jij verwacht, er nog een...
Toen kwam er nog een derde eigenlijk achteraan. Toen werd Ajax nog een keer derde onder Co Adriaanse.
Ja.
Ook ver onder de maat natuurlijk.
Moeizaam.
Maar wel kon je voelen dat er iets aan het herstellen was. Dus dat was eigenlijk het overbruggingsjaar naar goede tijden.
Hm.
En je kunt... ook toch wel de conclusie trekken dat Ajax er daarna eigenlijk heel snel bovenop was.
Ja.
Met een dubbel en een uitstekende Champions League campagne. Dus
het kan zo weer ook omkeren.
Ja, ik geloof erg in de snelle ommekeer. En niet alleen ten goede, maar ook ten kwade. Want dat het Ajax van Erik ten Hag, dat voor 10 jaar dominant zou blijven in de Eredivisie.
Dat had je ook nooit geloofd.
Heb ik ook nooit geloofd. Nee.
Door menigeen het nieuwe Bayern München werd genoemd.
Ja,
hè?
En dat
die zouden 10 jaar achter elkaar kampioen worden. Waren financieel zoveel.
En elk jaar weer meer geld.
Dat kan nooit. Dat kan een Nederlandse club nooit voor elkaar krijgen. Want Nederlandse clubs verliezen elk jaar hun beste spelers. Die moet je dus vervangen. Dan peer je ook een keertje mis. En voor je het weet gaat dan het salarishuis wiebelen. En het kan binnen 2 jaar allemaal weg zijn.
Dat
heb ik altijd gedacht. Maar een snelle omkeer de andere kant op kan ook. Er kan in een zomer heel veel gebeuren.
Wat is nou de grote overeenkomst tussen dat rampjaar en het huidige rampjaar?
Je bedoelt dan dat jaar waarin Danny Blind afscheid nam?
Ja, ja, dat ze zesde werden.
Eigenlijk kan je dat jaar het beste vergelijken met het vorige seizoen onder Alfred Schreuder. Ook Alfred Schreuder had te maken met gedoe in de kleedkamer, waardoor hij eigenlijk de regie verloor. Dat was met Daley Blind.
Daley Blind kwam in opstand.
Een spelersconflict, dat zou je min of meer gelijk kunnen schakelen met dat conflict met de boertjes. En het was het jaar waarin, zoals vorig jaar, Daley Blind en Dusan Tadic uiteindelijk afzwaaiden. Vertrokken toen Danny en Jari Liedmanen.
Ja.
Dus het jaar waarin het lijntje met de succestijd definitief brak, zeg maar. Dus in die zin zijn daar zeker parallellen. Er werd in die zomer 99 ook een enorme bak met spelers aangetrokken.
Door directeur spelerszaken
Danny Blind. Die, dat waren er ook 11. En daar werd 80 miljoen gulden tegen aangegooid. Dat was toen zeker vergelijkbaar met 110 miljoen euro nu.
Dat was bijna een hele begroting, denk ik.
Ja, het was een ongelooflijk groot bedrag. En dat ging ook mis. Dat team
en wie zou dat ook weer? Welke namen werden toen binnengehaald?
Daar zat Brian Laudrup bij. Zijn broer had al wat eerder bij Ajax gespeeld in 97, 98. En nu kwam Brian. Daar werd erg enthousiast op gereageerd. Daar zat Nikos Maglas bij van Vitesse.
Ja.
Die bijna Europees topscorer was, geloof ik, namens Vitesse. En dat bij Ajax daar niet in de buurt kwam. Frank Verlaat kwam terug. Jan van Halst werd gehaald. Zo was het eigenlijk. Als geheel zag die groep aankopen van Danny Blind er wel plausibeler uit dan die van Sven Mislintat, dat moet ik zeggen.
King Klatsen.
Ja, maar het ging op vergelijkbare wijze fout. Ja. Vijfde plaatsen en helemaal mis. Die overeenkomsten waren er echt, ja. En dat door een club die sportief dus heel slecht ging, maar financieel niet in nood was. Zo is het nu eigenlijk ook. Het transfergeld was op, maar Ajax wankelde verder niet. En als je een positief punt moet noemen, waar het heden positief afsteekt tegen toen. Dat is dat het, als je terugkijkt naar de beelden van die crisis uit 99-2000. Het decor waartegen dat zich afspeelde. De triestheid van die arena met al die betonnen wanden, grachten eromheen, waaigaten. Het was ook heel leeg toen. Nu zijn er eigenlijk elke wedstrijd 45.000 mensen of meer. Toen zakte het wel eens onder de 30, dus er was nog half leeg ook. En dan liep je naar buiten na weer een klote wedstrijd en liep je op die lege, kale...
In die betonnen, kale vlakte.
Boulevard waar niks stond en het was één bouwput. Dus in die zin...
In die zin is er nog iets veranderd.
Ja, en sowieso had Ajax voor mijn gevoel in die tijd... De identiteitscrisis was dieper. Het Bosman-arrest was net geweest. Ze waren net naar de beurs gegaan. Die club was totaal zichzelf helemaal kwijt. En dat is in dat opzicht was het toen erger dan nu. Nu is de bestuurscrisis erger.
Ja. Misschien is het wel leuk om wat Danny Blind er zelf nog van zei.
Over zijn afscheid.
Het klinkt heel bizar. Als ik zeg dat het eigenlijk wat mij betreft het mooiste moment uit mijn carrière was. Zo gek als je zegt dat dit afscheid, dat iets wat je zo lang mogelijk uitprobeert te stellen en eigenlijk niet wil beleven, iets wat je zo graag doet en waar je zoveel plezier aan beleefd hebt, om dan te zeggen dat je mooiste moment is als je stopt. En toch ervaar ik het zo. En dat komt door de mensen die dat verzorgd hebben, de club Ajax en het publiek.
Ja, ik dacht even dat onze producent Tom van der Hoeven AI... had ingeschakeld om de stem van Danny Blind naast het balsen. Maar hij zegt het echt. Het hoogtepunt was het afscheid in mei 1999 na de wedstrijd tegen RKC en de hulde van de supporters.
Onzin, Danny, dat was het niet. Nee, dat was het zeker niet.
Hij bleef natuurlijk werkzaam bij Ajax, dus misschien moet hij iets positiefs zeggen over degene die het georganiseerd hadden.
Een moment van ontoerekeningsvatbaarheid, het is hem vergeven. Maar dat was niet het mooiste moment van zijn carrière. In geen enkel opzicht.
Nee, Europa Cup 1 gewonnen, de wereldbeker door zijn strafschop. Ook nog een leuke brilstand overigens ooit.
Edwin, we hangen het schilderij van Herman Brood aan de muur.
Ja, want dat kreeg hij.
We mogen het
geweldig. Het hangt nu andersom, zie ik. Of nee?
Ja, nou, het is abstract schilderij. Je kan het ondersteboven hangen, dat maakt niet uit.
Ach, ja.
Het gaat om de kleurencompositie.
Het doelpunt van de week. Brilstand laat het net ouderwets bollen en geniet na van een legendarische treffer uit de voetbalgeschiedenis.
Edwin, wie liet het net deze keer bollen?
Ja, dat was Dennis Bergkamp. En dan moeten we terug naar het EK in 1992 in Zweden. In het Nya Ullevi in Gothenburg.
Dat vertaalde jij heel soepel, ja, moet ik zeggen.
Nya, dat zie ik zo als nieuw voor me. Gamle is oud over. Dit geldt te zijn. Dat is misschien wel de meest onderbelichte Nederland-Duitsland uit de geschiedenis. Natuurlijk heb je 74 en 88, dat weten we allemaal. Maar deze Nederland-Duitsland, ja, daar zat ook alles in wat het voetbal mooi maakt. Ik ging met mijn broer daarheen overigens. Een busreis vanaf Amsterdam Sloterdijk naar het stadion. Ik geloof dat er 23 uur onderweg waren of iets dergelijks. Met allerlei veerboten.
Boot ook nog, ja.
En we gingen meteen na de wedstrijd
weer weg.
Weer terug. Dus totaal ver van fight. Maar kwamen we weer in Amsterdam aan. Maar wel met een 3-1 in de ransel. En dat was natuurlijk een fantastische wedstrijd. Het was ook een beetje, ja, de wraak wil ik niet zeggen. Maar hoe heet het? De eerste goal maakte...
Frank Rijkaard.
Die was
met de kop. Ja, ja.
Met de kop. Ja, die was 2 jaar daarvoor. Had hij in de clinch gelegen met Rudy Vuller. Met Rudy op het WK in Italië. Hè? Het zogenaamde spuugincident.
Hij werd ook Das Lama daarna genoemd. Ja. In de Duitse pers. Ja, die scoorde al na een minuut of 4. Dat was een fantastische goal van Rob Witsche. Hè? Een afstandsschot.
Ja, een soort trekstoot eigenlijk.
Zo'n karambol. Ja. Ja. En die op het laatste moment nog een ja. Een kromming kreeg.
Een Roberto Carlos trekstoot.
Ja, precies.
Achtig.
Nou, uiteraard kwamen de Duitsers weer even terug. Want je bent Duitser of je bent het niet. En toen kwam die fantastische goal van Dennis Bergkamp.
Winter. Mooi over zijn man heen gegaan. Over Sommer. Van Basten zegt, leg die bal achter mij. Want daar is Bergkamp. En daar is 3-1. Dennis Bergkamp, daar is hij. Het goudhaantje. De goudvink. Die al zoveel belangrijke doelpunten heeft gemaakt. En daar is de ontlading op de Nederlandse bank en op de tribune.
Goudhaantje, goudvink.
Goudvinkje, goudhaantje. Goudvinkje. Ja, je kan er nog een paar verzinnen. Ja. Goudsmit.
Maar wat zagen we precies in het nieuwe Oelevie?
Nou ja, we zagen een fantastische 3-1.
Het haantje.
Aaron Winter. Voorzet. Die zich fantastisch vrijspeelde. Invaller overigens. En die gaf de voorzet. En Van Basten wees al achter hem. En dat moet gezegd dat...
Good old Evertonapel. De deksel Evertonapel.
Ja, die zat goed op te letten.
Die zijn visitekaartje al voor de wedstrijd afgaf. Ja, die zat goed op te letten. Want hij zag al de beweging van Van Basten zo van over mij heen. Want daar komt Bergkamp aangereest. En die kopt hem fantastisch binnen. Daar was het 3-1. Ja, en toen moest er nog wel een minuut of 20 volgens mij gespeeld worden. Maar in grote euforie op de tribune zaten we. En was jij niet als verslaggever bij die wedstrijd?
Ik herinner het me als de beste Nederland-Duitsland qua voetbal van Nederland in ieder geval mijn geschiedenis.
En de comfortabelste, want je zit je af te vragen...
Er was geen moment dat je dacht, het gaat niet lukken.
Nee, de eerste goal van Rijkaard lag er na 4 minuten in.
Ja.
En zou het ooit zijn voorgekomen dat Nederland tegen Duitsland gewoon 86 minuten voor heeft gestaan? Waarvan een flink deel ook met 2 doelpunten. Dat is echt een soort Ajax-RKC bijna. Hè? Gewoon een regelmatige overwinning.
Ajax-RKC uit 19...
Ja, ja. En dat... Nou ja, dat gevoel dat het eigenlijk allemaal geen moment in gevaar was. En dat is denk ik, ik kan me geen andere keer herinneren.
Nee,
ja.
Tegen Duitsers. Dat was
Nederland deed zichzelf ook dit toernooi tekort.
Uiteraard, want we moesten...
Want in de volgende wedstrijd...
Waarvan wij dachten, ja, Denemarken, ja, lieve aardige mensen.
Kwamen van de camping.
Kwamen van de camping om Joegoslavië te vervangen op het laatste moment.
Ja.
Beetje een cool verhaal, maar werd nooit gecheckt.
Klopt helemaal niet. Had er nooit iemand op de camping gestaan van die Denen. Maar...
Nee, maakt allemaal niet uit. Ja, maar dat is typisch Nederlands. We zagen ons alweer in de finale staan.
Even langs de Denen en dan door.
Even langs de Deentjes. En, lieve Deentjes. En goed, Van Basten scoorde niet in dat hele toernooi. Hij had ook in de penalty-serie geen succes.
Nee.
Want Schmeichel, die bokste de bal uit het doel.
Uitgeschakeld.
Weer een illusie. God, wat hebben we veel van de... Ja.
Ja. Ja.
Als je dat zo op een rij gaat zetten, hè. Wat veel illusies armer zijn we eigenlijk geworden.
Nou, ik probeer daar dan zo kritisch naar te kijken. Want wij vinden nogal vaak dat we onszelf tekort hebben gedaan. En dan ga je je afvragen, was dat nou echt zo? Maar volgens mij was dit echt zo.
Het Nederland zelf wel.
En 2000
wel
ook.
We gaan het de volgende keer vast nog een keer over 1990 hebben. Toen was waarschijnlijk de beste selectie ter wereld.
Ja.
Deelnam aan het wereldkampioenschap in Italië. Ja, dat werd ook een enorm debakel natuurlijk.
Dacht je van het EK 1980, weet je, waar we ook finalist, WK-finalist. Ja. Kwamen we daar ook even de Europese trofee ophalen. Nou, dat ging ook al meteen helemaal mis. Dus dat zit gewoon in ons DNA, denk ik.
En je met de selectie van 2002 niet plaatsen. Dat is ook zo'n...
Ook zo'n rare kronkel.
Wat dat betreft zit daar wel echt een hele dikke underachiever. Het Nederlands elftal.
Ja, gelukkig gaan we straks nog even naar vrolijke oranje muziek luisteren.
Gelukkig maar.
Edwin... Nog even over het spuugincident in 1990 tussen Rudy Vuller, Deer Rudy En Das Frank, Lama. En Das Lama, Frank Rijkaard. Ja. Dat verhaal dat kreeg nog een staartje jaren later. Weet je dat nog?
Ja, voor de reclame Echte Boter.
Echte Boter brengt ze weer brengt aan ze tafel. Weer,
of met Echte Boter krijgen ze weer aan tafel.
Zoiets, ja.
Voor mij was dat de slogan.
Ja.
En dan zag je in de ochtendjassen, de befaamde ochtendjassen, zag je Vuller en Rijkaard samen
een broodje smeren.
Een schuitje smeren. Daar zal een bedrag tegenover zijn gezet, want anders doe je dat niet. En voor mij zei Rijker daarna ook nog iets van ik heb het gewoon voor het geld gedaan of zo. Want,
die lag in de scheiding, denk ik.
Ja, daar kon wel weer eens even een bedragje aan de alimentatie misschien afgelost worden. Maar wij zijn zelf ook nog eens in zo'n reclame. Bedoel je daarop?
Ja, op die echte boterreclame. Een fotoshoot in de bestuurskamer van Ajax.
Ja, want
met allerlei mastodonten. Ik ga het woord vaker gebruiken.
Het woord mastodont ligt lekker in de mond.
Mastodont Jack van Gelder was daarbij.
Ja,
mastodont Ben de Graaf, mijn oude chef bij de Volkskrant.
Ja,
mastodont Tom Egbers niet te vergeten.
Was er ook nog een vrouwelijke input?
Dat weet ik niet meer.
Vrouwelijke mastodonten komen niet zoveel mastodonten voor.
In het voetbal niet. Nee. Maar het ging erom dat er een vervolg op die reclame werd. De Echte Boter brengt ze samen. Ja. En dat was in dit geval
de voetbalpers.
De voetbalpers en Louis van Gaal. Hè, wij hadden het nogal eens met Louis te stellen. Dus het leek wel een goed idee. Dat vonden wij in eerste instantie geen goed idee. Tom Egbers heeft toen geregeld dat... heeft toen die ploeg journalisten samengesteld.
Annette van Tricht.
Annette van Tricht was er misschien wel bij, ja. En het handige van Tom was dat hij een enorm bedrag heeft gevraagd voor een goed doel.
En
het campagnebureau die de reclame maakte, die trapte daarin. Dus ik weet het goede doel niet meer, maar het ging echt om...
Amnesty International.
Amnesty International, ja. Ja, dat ging wel om 40.000 gulden of zo.
Ja, zeker. Goed, graag in mijn eigen...
Jij was daartegen, wij waren ervoor.
Ja, het goede doel, natuurlijk.
Maar goed, wij werden dus met een man of, ik denk wel 11, met Van Gaal in het midden gefotografeerd. Ja. Op een grote tafel met alle prijzen van Ajax op de achtergrond. En
badjassen aan, ochtendjassen aan.
En zo'n badjas aan die Vuller en Rijkaard ook droegen. En die advertentie die kwam ook in kranten en tijdschriften.
Zeker.
En jij zat helemaal links.
Ja.
En ik zat helemaal... rechts.
Ja, als enige representante van de schrijvende pers.
Ja.
Dus wij dachten ook van wij zitten daar niet zomaar.
Nee.
Links, uiterst links, uiterst
rechts. Want?
Die kunnen er lekker afgeknipt worden.
Ja.
Ja, maar het is niet gebeurd.
Het is niet gebeurd, maar het had gekund.
Het had zomaar gekund.
Ja, wij mochten niet naast de mastodonten zitten. Laat staan naast Van Gaal.
Naast Van Gaal. Daar zat Jack van Gelder natuurlijk.
Ja, daar zat Jack.
Een leuke beleving. Voor mij heb ik die post nog wel ergens hier in Villa...
Ja, hangt hij niet daarnaast het Herman Brood schilderij van Danny Blind?
Ja, maar dat is te groot. Ja, daar hangt nu allemaal dingen achter. Het is te groot, hoor.
Okay.
Of die hangt op zijn kop. Wacht.
We gaan door.
Heb je dit wel eens gedaan? 'S Morgens vroeg paard gereden langs het strand met de branding op je oren. En je ontspannen en vrij gevoeld.
En jij, heb je dit wel eens gerokt? Gladstone Belt, die zachtheid van het zuiverste soort. Gladstone Belt, die king size filter waarbij je ontspannen voelt.
Ja, maar net hoor ik hem ook niet.
Voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
Sensatie!
Sensatie! Meubelen Jackie Arnoud opent op 1 februari aan de Engelmunstersteenweg 126 in Oost-Rozenbeke de grootste meubelzaak van België. Meubelen Jackie Arnoud in Oost-Rozenbeke. Telefoon 056 66 86 86.
Voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
Jackie Arnoud is misschien wel voor de herinrichting van je huis na de verbouwing, hè?
Ja, maar het is in België, hoorde ik, hè?
Ja, maar je krijgt wel 10% korting.
Oh, dat is wel interessant.
Menno Pot is niet alleen
Ajax-supporter,
voetbalkenner, presentator van de Brani-podcast van het Parool. Maar ook al heel lang muziekrecensent bij de Volkskrant.
Ja.
Sinds
november 1998.
Kijk. November 1998.
Dat is wel...
Wat was je eerste concert in dienst?
Mijn eerste concert, dat was natuurlijk... Je wordt natuurlijk dan naar iets gestuurd waar je eventjes een vuurdoop beleeft. Ik moest naar Slayer en Sepultura in de Haagse Statenhal. En ik had geen idee wat ik ermee aan moest.
Dat is toch heel veel pokkenherrie, Slayer?
Dat is vreselijk hard, ja. Ja. Dat klinkt in de Haagse Statenhal nog harder dan het toch al is. En ik kon er geen chocola van maken. Dat was ook aan mijn stukje goed te zien. Maar,
ontgroening.
Ja, dat was een ontgroening. Daarna is het leuk geworden.
In de vorige podcast met jou hebben we wel eens vastgesteld dat popmuziek en voetbal in Nederland absoluut niet samengaan.
Ja, dat is een moeizame combinatie.
Of heel klein bij, in tegenstelling tot Engeland bijvoorbeeld, waar dat veel meer geïntegreerd is.
Zeker.
En bekende artiesten, de mannen van Oasis, noem ze allemaal op. Zeg maar voetbal aanhanger zijn van clubs. Dat is in Nederland is dat bijna niet. Waarom is dat eigenlijk?
Nou ja, je kunt ook merken dat, zeker als je naar een stad als Manchester kijkt, dat eigenlijk de voetbalclub en de muziek van die stad, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Het zit cultureel heel erg tegen elkaar, dicht tegen elkaar aan. Die jongens zien er ook hetzelfde uit met hun campinghoedjes en trainingspakken en zo. Dus dat is daar. Ik denk ook dat bij voetbal hoort volksmuziek en de Oasis-achtigen in Engeland, dat is daar volksmuziek. Dat zijn eigenlijk is dat gewoon de André Hazes van Engeland. De anthems, de meezingers die iedereen kent. En die status heeft geen enkele gitaarband in Nederland.
Nee, wij hebben daarentegen ook een volkszanger, Wesley Bronkhorst. En die liet zich ook nog te rijden staan door een andere Wesley. Wesley Snijder.
Schreeuwen als een mallen met een bokje keel. Met z'n allen uit je dak voor de oranje leeuw. Ik bied wie doe, we zullen alles verslaan. En laat de buurt in een hip staan. 1, 2, 3.
De zanger was Wesley Bronkhorst en de rapper was Wesley Snijder. Schreeuwen met z'n allen met een brok in je keel. Met z'n allen uit je dak voor de oranje leeuw. Ich bin wie du, we zullen alles verslaan. Laat de buurt ook in hun hempie staan. 1, 2, 3.
Schreeuwen ook.
Wat vond je ervan, Menno?
Nou, het is een vrolijke pot. Die, hè?
Ich bin wie du, ja.
Wat moeten we er verder van zeggen? Ja, zou dat van die buurt nog een verwijzing zijn naar dat Wesley op die auto stond te springen in zijn eigen straat?
In ondiep?
Ja. Wie weet. Ja, nou ja, goed. Het is een effectieve tune. Ich bin wie du bestond namelijk al. Ja. En dat willen voetbalsupporters graag. Dat ze iedereen het melodietje al kent.
Ja.
Maar
is het, ja, nou klinkt misschien wel heel belerend, maar is het verstandig voor een trainer in de dop zoals Wesley Snijder om deze liedjes te maken? Of maakt het allemaal niet uit? die Farioli, die zie ik het niet zo snel doen.
Nee, je gaat hem terugkrijgen als je trainer bent en je verliest een paar keer. Dan komt dit liedje van stal. Maar bij Wesley twijfel ik er ook altijd naar aan. En hij zelf volgens mij ook. Of hij eigenlijk trainer in de dop is. Hè? Want hij bedenkt zich voortdurend.
Ja.
Het is net Gordon in dat opzicht. Zeggen dat hij geen interesse heeft en dan toch weer wel en toch weer niet. Nee, geen interesse. Dus dat is allemaal maar zeer de vraag. Eigenlijk is bij Wesley alles de vraag.
Ja, en, je ziet in hem ook niet een toekomstig toptrainer, toch?
Nee, geen topzanger ook trouwens.
Topzanger
top
ook
rapper,
niet.
Toprapper ook,
top
niet.
Rapper ook niet. Hoeveel brillenglazen geef je dit nummer, Menno?
Laten we zeggen in de geest van deze podcast 0.
Oké. Okay.
Ja.
In ieder geval met een barst erin.
Ja, nou, we gaan ook nog een ander liedje recenseren.
Van de zomer kleurt oranje, heel Europa rood, wit, blauw. De rots op onze jongens en het land waarvan ik hou. Er is er geen ontkomen aan die vaderlandse trouw. Laat die landen komen, joh, we lusten ze toch gauw. Gezegd over formatie 4-3-3 of 5-3-2. Het bekertje is casie, want oranje doet weer mee. We zijn niet te bedwingen, ja, we worden kampioen. Dus hoor je ons weer schreeuwen met het hele.
Ja, Edwin gaat snel weer zitten. Die was de Polonaise gaan lopen in de studio Struis.
Ik stond op de tafel.
Lekker nummertje van Joop Buit.
Ja.
Wat weten we van Joop Buit, om te beginnen?
Nou, Joop Buit is een Haags fenomeen.
Ja.
Dat zou niet
dat zoveel was al duidelijk.
Het is dat jij het zegt.
Het is een buitengewoon goede gast die in de zorg werkt. Nauw gelieerd is aan het prachtige merk Football Culture. Ik ken hem een beetje. Dus ik heb mijn 5 sterren bewaard voor Joop. En die krijgt
5 brillenglazen.
Die krijgt hij bij deze. Want Joop is fantastisch. Dit is overigens, de melodie is een bewerking van een eerdere grote hit van Joop. Namelijk, daar komt die plop, champagne. Oh ja. En nu is dat, daar komt die goal, oranje.
Ja, goed.
Dus nou, dat zijn de slimmigheden van het vak.
Ja,
En, move the product.
Joop heeft een handvol singles al uitgebracht. Ze staan allemaal op Spotify. Joop Buit. Hij presenteert een buitengewoon leuke podcast over de keukenkampioen divisie.
Juist.
De leukste competitie ter wereld, geloof ik.
Zo wordt hij geafficheerd.
Of Europa.
Ja.
Een van de twee. Van Joop zeer fan. Absoluut.
Daar sluit ik me echt 100% bij aan overigens.
Ja, we moeten ook een beetje bij Joop in een goed blaadje komen. Want misschien noemt hij ons dan wel in zijn goed beluisterde podcast. En dan krijgen we ook weer meer luisteraars. Maar het is een fenomeen. Ja.
Ja. Ja. Ja, hij zal het is een influencer nu, denk ik. Hè?
Influencer is hij ook?
Ado.
Ja.
Ado.
Maar dit heeft ook wel hitpotentie volgens mij. Als ik het zo goed beluister.
Ja. Menno, ja, tot slot. Wat is jouw favoriete oranje liedje? Is dat toch niet gewoon André Hazes?
Mijn favoriete oranje liedje? Ja, André Hazes. Dat is... Ja. Ja, wel.
Ook omdat het zo nauw verbonden is aan 1988 natuurlijk.
Het is verbonden aan 1988. Het mooie is dat, dat het een voetballied is dat altijd is gebleven. Bij elk toernooi is het toch eigenlijk weer elke keer weer het lied wat je het liefst hoort.
Ja,
ook.
Maar ook omdat er geen aanwas komt. Tenminste, een goede aanwas.
Ja, het heeft iets heel tijdloos. Volgens mij is het ook een van de grootste voetbalhits qua notering in de top 40. Het kwam ook echt hoog. Ik denk dat het... misschien wel nummer 1.
Maar had het ook niet te maken dat ze toen Europees kampioen werden?
Nou, volgens mij was de magie van dat lied was er al voor de finale. Want dat kwam volgens mij
tijdens het
toernooi al. En ik zie die video nog met ook alle spelers die dan zo heel lief stonden mee te zwaaien.
Ja.
Dus dit is echt een voetballied uit de goede tijd. En dat voelde allemaal heel goed en doet dat nog steeds. Dus dat is onverwoestbaar.
Ja.
5 brillenglazen voor jou buiten.
Jouw buiten.
Ja. 0 voor Wesley Sneijder. Volgende week bespreken we met niemand minder dan Sonny Siloy 2 andere daverende EK-hits. Wilfried Gené heeft een liedje gemaakt. En die gozer van... Die zijn we even kwijt, hè?
Wie? Schuitenmaker of zo?
Ja, Marco Schuitenmaker, Oranje...
Met die...
Ja, je weet het ook niet meer, hè? Nee. Luister vooral volgende week. Heidi van Turhout staat druk te gebaren. De tijd zit erop. Dit was het weer vanuit Studio Struis. De contentmakers en influencers van Brilstand duiken met Heidi en Menno het café in. Café De Zwaan, natuurlijk. Verloren voetbalzielen die de live show op 17 juni in Haarlem willen bijwonen... kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. Wees er snel bij, want Freek de Jonge is onze gast. En op is op, en vol is vol. En de bitterballen zijn gratis. We bedanken onze producent Tom van der Hoeven, eindredacteur en CFO Heidi van Turhout, regieassistent Joke Moenis en natuurlijk onze gulle hoofdsponsor, makelaarskantoor Hugdeburg en De Vries. Koop een huis, over de prijs valt met deze mannen altijd te praten, want de klant is koning. Tot de volgende, tot Brilstand.